Laten we beginnen met gebed en dan duiken wij de tekst in. We zijn inderdaad nog bezig met de voorbereiding op Efeze en vandaag is het deel 2 van Paulus, apostel naar de heidenen. Volgende week heb ik nog een preek. Ik heb een beetje in mijn hoofd waar het heen gaat. Dat zal nog over Paulus gaan en misschien dat er dan een kentering gaat komen dat ik naar Efeze ga. Maar dat zullen wij eens beginnen met gebed. Vader, ik wil u danken. Dank dat wij als gemeente bijeen mogen komen en dat wij mogen staan. Met opgeheven hoofd. Op het verlossingsoffer van uw zoon. Dat is de enige pleitgrond die we hebben, Heer. Dat is de enige waarop wij tot u kunnen komen. Dat is de enige reden van ons samen zijn hier. Dat is waarom wij geroepen zijn, Heer, om tot u te komen. En we komen alleen in de naam van uw zoon, onze Heer Jezus Christus. Want Heer, er is geen andere manier om bij u te komen. U bent zo hoog verheven, zo glorieus, zo onbereikbaar, zo totaal anders dan alles wat wij ons voor kunnen stellen, Heer. Dat wij inderdaad ook zeggen, Heer, laat ons zien wie u bent in uw zoon en in de verlossing. En Heer, vandaag willen we stilstaan meer bij de verlossing. En niet eens in de zin van dat we het gaan uitspitten, dat komt in Efeze, maar hoe Paulus daarvoor gestreden heeft. Want Heer, als wij de verlossing zien en als wij daarvoor strijden en als we dat doorgronden, dan doorgronden wij ook u voor een groot gedeelte. Want u bent verlosser en u bent de verlossing in uw Zoon Jezus Christus. Heer, als wij de verlossing zien, dan zien wij de verlosser. En als wij de verlosser zien, dan zien wij de verlossing. Heer, ze horen bijeen. Daar willen wij u voor danken. Leid ons zo in uw woord, dat wij daarvan mogen genieten en daarin mogen spitten als het ware, Heer. Maar ook gevoed mogen worden. Dat wij door uw geest geleid mogen worden als kinderen van u, Heer. Wetende, ja, aan de ene kant zijn we zondaren, Heer, en schieten we tekort, maar we zijn wel verloste zondaren, Heer. En dat mogen wij vooruitzien. En wetende dat wij mogen leven uit genade, Heer, zoals de dienst ook begon, dat de genade van de Heer Jezus Christus, de overvloedige genade, hier vandaag voor ons beschikbaar is en dat de sluizen van de hemel op dit moment ook open mogen gaan, Vader. En dat u geeft aan ieder wat wij nodig hebben voor de heerlijkheid van uw naam. Amen. U heeft een paar weken inderdaad wat rustige preken van mij mogen ontvangen. En misschien wel voor meer een periode. Toen het ging over de mensheid van Jezus. Toen het ging over het leven van Paulus. En een stuk chronologie van de Bijbel meekregen. Van Paulus' leven. Over zijn bekering. En over hoe de Heer hem leidde naar een wat volwassenere man. Toen zat er vorige week heel stil iemand naast mij en die zei, Erik, jouw preken zijn anders dan dat we wel eens gehad hebben. We hebben wel eens nood aan een vermaning of een schop onder onze, in geestelijk opzicht netjes geformuleerd, wat meer een aansporing. De persoon die dat zei, weet niet wat hij zei. En waarom? Omdat het woord van God namelijk altijd momenten heeft dat het weer volledig naar voren komt. Zo vandaag. Berg u. Want vandaag krijgt u het over u. Dat is niet naar de persoon, maar ik wist dat dit ging komen. Ik heb u er vorige week ook al voor gewaarschuwd. Vorige week was de rustige inleiding. En ik hoop u vandaag de climax te geven die wel net zo belangrijk is. En eigenlijk sluit het wel fijn aan bij de voordienst. Alleen ik benader het van een ander facet. En ik kom namelijk van deze hoek. En ik hoop dat u mee bent en dat u hier tegen kunt en dat u ook dit ter harte neemt en daarmee aan de slag gaat. Weet u wat de moeilijkste opdracht is aan de mens gegeven? En dan denkt u wel, ik kan er wel 5 op noemen. Laat ik vandaag 1 op noemen. En ik denk dat er wel meerdere zijn, maar ik vermoed dat dit wel in de top 5 zit. De moeilijkste opdracht die wij als mensen ooit gekregen hebben is om het evangelie zuiver te houden. Een van de grootste opdrachten en de grootste taak van de kerk is om het evangelie helder te begrijpen. En de meest glorieuze missie van ons als gemeente en de kerk van Jezus Christus in het algemeen is het evangelie van Jezus Christus helder voor ogen te houden en zuiver door te geven aan een volgende generatie. Het allermoeilijkste voor u en mij is het evangelie doorgronden. En waarom zeg ik dat? Omdat wij meer in de tijd leven en in de evangelische wereld of in de kerkgeschiedenis in het algemeen. Wij kijken terug op 2000 jaar kerkgeschiedenis met al onze geloofsbelijdenissen en al onze mooie theologische boeken. Er is nog nooit zoveel uitgegeven als de laatste eeuw. Er is nog nooit zoveel beschikbaar met een muisklik over het evangelie als nu. En wat zeggen wij? Wij kennen het wel. Zal ik u eerlijk zeggen, ik denk dat wij onze handen ermee vol hebben. Wij kunnen nooit op onze lauweren gaan zitten. Wij kunnen nooit rusten als het gaat over ons begrip van het evangelie. Als wij gaan rusten over het evangelie en tegen onszelf zeggen, we hebben het doorgrond, dan belanden wij vroeg of laat in een valstrik. Doorheen de hele kerkgeschiedenis, en dan bedoel ik werkelijk de hele kerkgeschiedenis, is het allergrootste probleem duidelijk zichtbaar waar de kerk van Jezus Christus het evangelie niet meer helder voor ogen had. En dat ga ik straks wat verder en ruimer formuleren wat dat betekent. Dat betekent niet alleen hier begrijpen, maar dat betekent ook letterlijk uitleven. Doorheen de hele kerkgeschiedenis waar de kerk dat gemist heeft, werd de kerk lauw, flauw en leed het evangelie grote schade. Als u en ik, en dat is waar het vandaag om gaat, als u en ik niet dagelijks het evangelie doordenken in wat het is en wat het vraagt van ons in toepassing, dan zullen we nooit verder groeien. En niemand wist dit beter dan Paulus. Niemand heeft in mijn optiek meer voor het evangelie gestreden dan de apostel Paulus. Hij was apart gezet om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. Dat had hij van de Heer zelf gekregen, zoals hij dat in Galaten hoofdstuk 1 zegt. Door een openbaring van Jezus Christus had hij het ontvangen. Hij was niet te rade gegaan bij mensen. Hij was niet naar de apostelen in Jeruzalem gegaan om te zeggen, vertel mij eens, wat was nu het evangelie van Jezus Christus? Hij is daar niet geweest, 3 jaar lang niet. En toen heeft hij alleen nog maar Petrus gezien en dan Jacobus, de broeder van de Heer, zoals we de vorige keren gezien hebben. Ik heb u vorige week laten zien dat Paulus als geen ander gestreden heeft om het evangelie vrij te houden van Joodse rituelen, van Joodse gebruiken, Joodse tradities. En daarmee lijkt het voor ons, Paulus heeft voor ons gestreden, het evangelie is voor ons helder, wij hoeven niet meer te strijden. Bij ons liggen dezelfde gevaren op de loer. En niet zozeer in de inhoud van de evangelie direct, maar wel in de toepassing. Want wij hebben net zo goed aanvallen met aanvallen te maken die het evangelie verminken. We hebben het allemaal wel eens gedacht en we hebben het allemaal wel eens gezegd. Was ik maar bij de Heer, is het niet? Maar als wij eens goed bij nadenken, is dat het evangelie? Is dat niet een uitspraak? En begrijp me goed, Paulus zegt het. Het is beter om bij de Heer te zijn, maar gaat hij gelijk verder. Het is beter voor jullie dat ik hier nog ben. Dan weet u gelijk waarom ik hier nog ben. Maar was ik maar bij de Heer, en aan de ene kant klinkt daar iets geestelijks in. En begrijp me goed, in al deze uitspraken zit een kern van waarheid die ik nu ga noemen. Maar het klinkt heel geestelijk, maar het kan een verminking zijn waar egoïstische motieven aan de basis liggen. Was ik maar bij de Heer, wat is dat eigenlijk? Ik wil niet meer de strijd aangaan met mijn oude natuur, met mijn oude ik, om het evangelie toe te passen. Het leven mij is hier te zwaar. De genade van de Heer is niet genoegzaam. Dat is eigenlijk wat we zeggen, of kunnen zeggen. Wel, ik ben te oud om de Heer te dienen. Wat moet ik hier nog? Ik ben 60, 70, 80, 90. Dat is interessant. De Heer verlost iemand aan het kruis, of door zijn kruisdood. En dan op 65ste mag je met pensioen bij de Heer. Wauw, ik heb toch genoeg gedaan. We zijn verlost om te dienen. Verlost om te dienen. Iedere gelovige heeft een opdracht om het evangelie toe te passen in zijn of haar positie. En dat is niet voor iedereen gelijk. Of deze: niemand uit de gemeente ziet naar mij om. Is dat het evangelie? Niemand in de gemeente ziet mij naar mij om en begrijpt me goed dat elke gemeente die zou inderdaad naar anderen moeten omzien. Maar wat is vaak de gedachte? De gemeente zou een liefdevolle gemeente moeten zijn die naar elkaar omziet. Zit er een kern van waarheid in? Ja. Maar wat hebben we dan van het evangelie gemaakt? Dat ik gediend word. Dat ik gediend word. Er wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van de ander. Zonder zelf in de spiegel van het evangelie te kijken. Dit gebeurt op gezinsniveau. Ik kom thuis. Ik heb genoeg gedaan. Ik heb verdiend om te gaan zitten. Ik heb rust verdiend. Ik heb genoeg gedaan. Ik heb genoeg het evangelie uitgeleefd. Wat maar één woord is en dat is dienen. Het is lastig als de Heer zegt, ik heb genoeg gedaan en net op het weg naar de kruis in de Via della Rosa gooit hij de balk neer en zegt, Heer, ik ben Vader in de hemel, ik ben ver genoeg gegaan. Ah nee, zegt hij Filippenzen hoofdstuk 2, dat hij het Goden gelijk zijn niet als roof achtte, maar de gedaante van een mens aannam, van een dienstknecht en leefde. En stierf, de dood aan het kruis. Wij hebben het evangelie aan alle kanten. Nee, het grote gevaar is dat wij het evangelie beperken in zijn toepassing. En niet meer goed doorgronden. Ik heb genoeg gedaan, verder ga ik niet. Ik heb genoeg geïnvesteerd in relaties, of in mijn huwelijk, of in mijn gezin, of in de gemeente. Nu is een ander aan de beurt. Is dat het evangelie? Als ik iets wat voor jou doe, dan doe je wat voor mij? Nee. Onze grootste strijd, lieve broeders en zusters, en ik noem onze, want het is inclusief mijzelf, is het evangelie doorgronden in zijn toepassing. Dat is waar Paulus mee streed en dat is waar wij mee strijden. De grootste strijd die de kerk van Jezus Christus heeft, is het evangelie. En Paulus streed daarvoor als geen ander. Hij heeft letterlijk alles opgegeven en dat is waar ik hoop volgende week wat heen te gaan. Over wat hij allemaal opgegeven heeft en wat het hem gekost heeft. Om het evangelie vrij te zetten voor de heidenen. Om hen vrij van het Joodse rituelen te laten zijn. Om een evangelie volledig voor de heidenen te hebben. In toepassing. Dat de heidenen niet eerst Jood hoefden te worden alvorens christen. De grootste strijd die Paulus gestreden heeft. Is in mijn optiek gebeurd in het conflict in Antiochië en het congres in Jeruzalem. Zullen we daar eens naar gaan kijken. Het conflict in Antiochië. Laten we Handelingen 1, 15 vers 1 tot met 3 lezen. Ik zie dat ik zelfs 1428 erbij gezet heb. Boven heb ik die ook gebruikt of heb ik die niet gebruikt. Sorry, ik sla hem wel te ver om. 1428 is de verdoefde dag ruime tijd met de discipelen. Dat spreekt nog over Antiochië. Ze waren dus, weten we nog de vorige keer, ze waren op reis geweest. Ze hadden het evangelie in Cyprus verkondigd en in Galatië, in de gemeenten daar. En dat ze teruggekomen waren in Antiochië om verslag te doen. En ze vertoefden daar geruime tijd. Ik had u ook heel voorzichtig aan het einde even laten zien waar het heen ging. En dat is vers 15, want het blijft niet rustig. Er komt een enorm conflict in Antiochië. En sommigen uit Judea gekomen, Handelingen 15 vers 1, leerden de broeders, indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, droegen zij Paulus en Barnabas en ook enigen van hen op zich tot de apostelen en oudsten te Jeruzalem te begeven, naar aanleiding van dit geschil. En ze reisden dan, nadat ze door de gemeenten uitgeleide gedaan was, door Fenicië en Samaria, en breiden met hun verhaal van bekering de heidenen al de broeders grote vreugde en blijdschap. Ja? Oftewel, ze gingen in die laatste vers gingen dat verkondigen en er kwam een enorme vreugde in Fenicië en Samaria waar ze dus stopten. Om onderweg inderdaad zo die bepaalde plaatsen waar de christenen bijeenkwamen, waar ze verslag deden. Maar laten we eens teruggaan naar Antiochië. De kerk van Antiochië floreerde dat. Weten we dat nog? Dat Paulus daar was en Barnabas en dat ze daar een stuk onderwijs gaven over wat het was om als heiden te leven in een goddeloze wereld. De kerk floreerde. Maar dit blijft niet onopgemerkt bij de kerk van Jeruzalem. Jeruzalem was nog de moederkerk, die als het ware alles in de gaten hield wat er in het christelijk wereldje gaande was. Jeruzalem bleef toezicht houden als het ware en toezien. En de berichten die van Antiochië kwamen, dat is toch behoorlijk noord, dat is al richting Turkije, dat kwam dus inderdaad terecht in Jeruzalem. En het werd duidelijk dat de heidenen in Antiochië niet besneden werden. Ze werden geen Jood. Nou, dat was benzine op het vuur van sommige Joden. Wat zien we in Handelingen hoofdstuk 15 vers 1? Zien we die mensen komen. Sommigen. Een ondefinieerbare groep. Niet direct bepaald. Ze kwamen uit Judea. En ze leerden iets. Ze leerden de broeders, de gelovigen dus in Antiochië, dat indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, teruggrijpend naar de wet, dan kunt gij niet behouden zijn. Dit zijn de conservatieve Joden, Joden die belang hechten aan de tradities, waarvan de meest urgente de besnijdenis was. De meest urgente. Dat was het teken van het verbond van Abraham. Daar moest je in zitten. Daar hoorde de besnijdenis bij. Hebben we deze Joden waarschijnlijk al eerder gezien? Ik denk het wel. Want ik heb de vorige keer een sprong gemaakt van hoofdstuk 10 naar hoofdstuk 14. In hoofdstuk 10, 33 zijn we als het goed is gestopt. Maar dan gaat het vooral verder met Petrus. En dat hele tussenstuk, wat we de vorige keer niet besproken hebben, daar is Petrus, die inderdaad op het dak is en een visioen krijgt, dat doek naar beneden ziet komen, naar Cornelius gaat, de Italiaanse hoofdman. En wat vinden we dan in hoofdstuk 11, als hij terugkomt in Jeruzalem? Handelingen hoofdstuk 11. En als je toch naar Handelingen bent, sla een blad, een paar bladzijden terug. Handelingen hoofdstuk 11, vers 1 tot 3. Want dezezelfde groep, als ik het goed begrijp, zijn we eerder tegengekomen. Petrus heeft het evangelie verkondigd bij Cornelius. Zijn hele huis is tot geloof gekomen. De Heilige Geest vervult hen allen. Maar hij moet zich wel verantwoorden in Jeruzalem. Hoofdstuk 11 vers 1. De apostelen nu en de broeders in Judea hoorden dat ook de heidenen het woord Gods aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, verschilden zij die uit de besnijdenis waren met hem van mening. En ze zeiden, gij zijt binnengegaan bij onbesnedenen en hebt met hen gegeten. Verder zegt Lucas er niks over. Maar Petrus, de grote apostel, wordt op appel geroepen. Dit zijn eigenlijk een beetje dezelfde Joden die we daar terug zien komen. Dit zijn Joden die zijn zo gehecht aan iets. Aan iets? Traditie? En waarom zeg ik die zijn gehecht aan iets? Omdat ik eigenlijk de stippellijn daar invult van... Zij konden nog zeggen, het is de wet van Mozes! Zij gooiden nog een vroom sausje overheen. Dit zijn mensen uit de besnijdenis. Zie, en daar zien we dat de kerk van Jeruzalem... En ik heb de vorige keer ook verteld dat er hoofdzakelijk een Joodse kerk was. Waar wel meesten de grote massa besneden was en ook werkelijk Jood was. Er waren ook proselieten. Oftewel, er waren ook mensen die van heiden waren. Die waren eerst Joods geworden. Die waren besneden. Die waren inderdaad door rituelen van doop heen gegaan en reiniging om Jood te worden. Die waren niet van geboorte Jood. Maar deze kerk in Jeruzalem, daar was dat geen probleem. Want iedereen was besneden. Dat was ook niet een gesprek of je nu wel of niet besneden was, dat was iedereen. Maar nu worden de discussies opgevoerd. Op een of andere manier weet Petrus de rust te bewaren in Jeruzalem. Mogelijk, en ik heb u dat vorige keer ook gezegd, was dit een incident? En zagen ze dit ook als een incident? Dit is eenmalig. Goed Petrus, prima, je bent hier nu weer en je handelt nu weer naar Joodse rituelen. Ja, zegt Petrus. Ik ben nu weer Jood onder de Joden. Maar daar was ik heiden onder de heidenen. Daar zullen we straks nog wat meer bij stilstaan. Maar het lijkt erop dat een soortgelijke groep, of misschien wel dezelfde mannen die Petrus er berispelen, nu naar Antiochië komen. Wel, als de oudsten, als de apostelen hier niet ingrijpen, dan gaan we zelf. En Paulus en Barnabas hadden geen eisen gesteld aan de heidense gelovigen om zich te besnijden of zich aan wetten te houden. En langzaam maar zeker lijkt het ook dat de kerk in Antiochië van een Joodse gemeente zo ver gegroeid was dat de heidenen de meerderheid hadden en dat ook inderdaad de Joodse gebruiken op de achtergrond waren geraakt. In het begin zal het inderdaad een drempel geweest zijn om als Jood met een heiden mee te gaan om te gaan eten. Want niet alles was kosher. Dat zal een drempel geweest zijn. Maar langzaam maar zeker is de kerk om. En het was normaal dat er je zou kunnen zeggen in Antiochië de Joden en de heidenen op gelijke voet met elkaar leefden. Maar er komt bezoek uit Jeruzalem. En dit bezoek is niet gestuurd. Lees er maar eens mee in Handelingen 15, 24. Deze zijn niet gezonden. Dit is niet een aantal mannen die gekomen zijn om inderdaad ook, die gezonden zijn door de apostelen. Want in 1524 maken ze dat duidelijk. De conferentie of het congres is geweest. En dit komt er in de brief te staan. 1524. Aangezien wij gehoord hebben. En dat zijn de woorden van de oudsten en de leiderschap van de kerk in Jeruzalem. Aangezien wij gehoord hebben dat enigen uit ons midden u met hun woorden hebben verontrust. Uw zielen in verwarring brengende, hoewel wij hen niets geboden hadden. Wij hebben hen niet gezonden. Ze zijn op eigen initiatief gegaan. Ze waren niet gezonden, maar ze komen met een leer die levensgevaarlijk is. En u mag terug naar 15:1. Levensgevaarlijk. Want wat zeggen ze? Geen besnijdenis is geen verlossing. Geen besnijdenis is geen verlossing. Ze ontkennen Christus niet. Ze spreken over Christus als Messias. Het is niet zo dat zij Christus ontkennen en buitensluiten. Het is niet zo van we hebben een Christusloos evangelie. Nee, het is Christus en. Het is Christus plus. Christus is niet genoegzaam. Christus is niet genoegzaam. Feitelijk wat die mensen daar zeggen in Antiochië, die Joodse mensen die daar komen, die ontnemen de verlossing van een hele hoop mensen in de gemeente. Ze zeggen feitelijk, driekwart van jullie, of hoeveel heidenen er ook maar zijn, die niet besneden zijn, jullie zijn niet bekeerd, jullie zijn niet behouden. Dat is nog een ferm iets. En hier zien we Paulus naar voren komen. Hier beginnen we Paulus te appreciëren. Let eens op in vers 2. Hier zien we de vurigheid van Paulus oplaaien. En we hebben al gezien toen hij nog een wat jongere man was, dat hij de tempel inging en binnen de kortste keren was er onrust. Moest hij met een bakje aan de zijkant of een doek aan de zijkant Damascus verlaten. Hij komt in Jeruzalem, maar binnen 15 dagen had hij daar onrust gezaaid. Dan werd hij door de vriendelijk buiten geleid. Zo van, ga eens naar Tarsus. En Fenicië daar. Doe eens wat je moet doen. Maar hier komen wij die vurigheid tegen en werkt het in het voordeel. Vers 2. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond. Geen gering. Dat betekent ferm. Duidelijk. Hier zien we die twee herders in actie komen. Barnabas en Paulus. Allebei. Hier kunnen ze niet over zwijgen. Dit is niet een compromis. Hier zijn geen enkele compromis over te maken. Hier staat of valt het evangelie naar de heidenen mee. Wat een lovenswaardig voorbeeld, is het niet? Als je dit hier gewoon in de geschiedenis leest, dat deze twee mannen voor een delegatie staat vanuit Jeruzalem. We lezen verder niet dat de leiders van Antiochië naast hun stonden. Er kwam van deze twee mannen groot verzet. Wat een lovenswaardig voorbeeld om de kudde te beschermen. Zij stonden voor de kudde. Ze lieten als het ware niet de wolven de kudde verslinden of uiteendrijven. Dit is ook wat van een oudste wordt gevraagd. Hè? Er is één tekst in de Bijbel die daar zeer duidelijk over spreekt. Titus hoofdstuk 1 vers 9. Zodat hij, en dat is een oudste, ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en tegensprekers te weerleggen. Dat is een van de eisen en kwalificaties van een oudste. Ik zou bijna zeggen dat alle oudsten in de gemeente van Jezus Christus mogen opstaan in het voorbeeld van Paulus en Barnabas hier. Om het evangelie te verdedigen. En dit wordt een diepgaand conflict. De woorden die hier gebruikt worden in de Griekse tekst brengt een enorme verdeeldheid aan het licht. Ze staan haaks op elkaar. Nergens hebben ze overeenkomst over. De termen die geven een diepe kloof. Zelfs tegenspraak, er is twist. En het woord op tegenspraak, dat is zelfs opstand. Het is ultra rechts en ultra links. Er is niet van we hebben veel samen. We noemen de naam van Jezus allebei. We kennen hem. We belijden hem. Nee. Ze staan haaks op elkaar. Dit is een gevecht voor Paulus. Stel nu dat Paulus vandaag de dag geleefd had op wij in zijn tijd. Wij leefden in de gemeente van Antiochië. Wat zou onze reactie zijn? Wel, Paulus, ze komen wel uit Jeruzalem, hè? Dit zijn Farizeeërs. Daar ga ik vanuit. Uit de besnijdenis. Dat geeft specifiek aan waar ze vandaan kwamen. De mannen die daarop stonden, dat waren wetsgeleerden. Dat waren de grote theologen, zou je kunnen zeggen, van het Oude Testament. Wie zijn wij? Om met hen in discussie te gaan. Paulus. Rustig. Moet er een beetje tolerant zijn. Dat is toch de geest van vandaag de dag. Paulus, dat is niet liefdevol, hè. Dialoog. Dialoog. We kunnen van elkaar leren. We zijn nooit te oud om te leren. Of Paulus, wat denk je ervan? Misschien hebben wij wel Paulus zouden aanmanen om wat milder te zijn. We zouden misschien naar huis gaan en gedachten naar voren komen. Zo van, dat is toch nog steeds de oude Paulus. Maar weet u wat het is? Het evangelie verminken onder de noemer van verdraagzaamheid is geen nederigheid. Is het meest brutale wat in de wereld gedaan kan worden. En het mooiste wat Paulus gedaan heeft, samen met Barnabas, maar later staat hij nog een keer alleen, daar komen we ook nog. Nooit, maar dan ook nooit mag het evangelie schade lijden. En dit gaat niet alleen over de inhoud van het evangelie, want het gaat ook over de toepassing, over de besnijdenis. Elke keer als de kerk het evangelie mist, en niet scherp genoeg brengt, wordt de kerk onmiddellijk zwakker. Hoe kijkt u tegen het evangelie aan? Is dat iets waar u voor wil strijden? Is dat waar u uw leven voor wil geven? Want de gemeente van Antiochië zit ermee in de maag. En kijk eens naar vers 2. Ze droegen Paulus en Barnabas en nog enige van hen op zich tot apostelen en oudsten te Jeruzalem te begeven naar aanleiding van dit geschil. Wel, we hebben een probleem. We durven het niet op te lossen. We weten niet wie er gelijk heeft laten. Je zou kunnen zeggen, het kerkelijk Sanhedrin, de kerkelijke synode, het maar oplossen. Ga maar. Ga maar naar Jeruzalem en vraag maar eens. Maar weet u wat fascinerend is? Dit is waarschijnlijk niet het enige aanleiding waarom ze naar Jeruzalem moesten. Want gaat u maar eens mee naar Galaten hoofdstuk 2, vers 11. Er is in deze tijd nog iets gebeurt. En we weten niet precies of het ervoor, daarna is of gelijktijdig. Lucas maakt daar in Handelingen geen melding van, maar Paulus wel. Want Paulus die schreef namelijk nog dat Petrus een keer in Antiochië is geweest. En het lijkt rond deze tijd geweest te zijn. We kunnen niet een exact moment al plaatsen, maar het lijkt om dezelfde tijd te gaan. En het probleem is identiek. Kijk eens naar vers Galaten 2 vers 11 tot 14. Ik begin even gewoon bij vers 11 en 12 te lezen. En dan pakken we straks 13 wel. Maar toen Kefas de Antiochieën gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, omdat hij het ongelijk aan zijn, omdat het ongelijk aan zijn kant was. Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij met de heidenen aan één tafel. Maar toen ze kwamen, trok hij zich terug, zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen. Kun je dat voorstellen? Paulus maakt hier melding van, Lucas niet. Lucas heeft dit niet beschreven in Handelingen dat Petrus in Antiochië geweest is. Maar Paulus meldt dat. En Paulus zegt, Petrus op een gegeven moment is naar Antiochië gekomen, die at met de heidenen. Dat was bij ons een gebruik. Dat was ingeburgerd als zijnde van de heidenen, hoeven niet besneden worden. Barnabas en ik hebben verder geen lasten op de schouders geplaatst van de heidenen die tot bekering waren gekomen. Want zo heeft de Heer mij het evangelie verteld. Dat is wat Paulus gelooft. Maar nu komt Petrus. En Petrus die zakt weer door het water. Is het niet? O Heer, red mij. Waar Paulus staande blijft, zakt Petrus. Want vers 12, want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren, dus er waren mensen gekomen uit de kring van Jacobus, uit de kerk van Jeruzalem. En hoe nauw ze verbonden waren met Jacobus en hoe goed dat ze hem kenden en of ze werkelijk bekeerd waren, is maar de vraag. Dat kunnen we niet altijd uit de tekst opmaken. Die kwamen en Petrus die zondert zich langzaam maar zeker af op het kritiek wat hij krijgt. Eet jij met heidenen? Dat kan toch niet? Petrus, dat is onmogelijk, dat moet je niet doen. En hij zondert zich af uit vrees voor de besnedenen. En hier zien wij, je zou kunnen zeggen, wederom een zwak moment in Petrus' leven. We hebben daar niet altijd bij stilgestaan, maar dit is een van de zwakste momenten die we nog hem hebben gezien. Hij herstelt zich wel heel snel hier, ja. Petrus wist het. Maar had hij niet 3 jaar met de Heer Jezus opgetrokken? Bij wie at de Heer Jezus? Zondaren. Tollenaars. Hoereerders. Prostituees die zijn voeten schoonmaakten. En hier zonder hij zich af. Oh nee. Uit vrees voor mensen. Laat ik het zo zeggen, voor de Joden was een maaltijd niet neutraal. Hè? Wij zeggen van oké, ik eet een maaltijd. En voor de Jood was dat niet zo. Als je een maaltijd met een Jood deelt, dan is dat, je deelt bij wijze van spreken het leven. Je deelt het geloof, je deelt van de rijkdom die de Heer gegeven heeft. Voor hun is dat een intiem gebeuren. En Petrus at in Antiochië en dan komt er een groep. En Petrus gaat overstag. Zover zelfs dat een Joodse gelovige meegaat. Kijk maar eens. Naar vers 13 van Galaten hoofdstuk 2. En ook de overige Joden huichelden met hem mee. En wat is huichelen ook alweer? Dat is hypocriet zijn. Dat betekent dat je de masker hebt. Ze huichelden met hem mee. En dan komt er een naam. Zodat zelfs Barnabas zich mede liet slepen door hun huichelarij. Voel je de emotie in Paulus' woorden? Zelfs Barnabas. En waarom zegt hij dat hier zo? Dit is die brief die hij schreef naar de gemeenten die hij in de eerste reis gesticht had. De gemeenten in Galatië. Waar Barnabas met hem meegegaan was. Waar ze heidengemeenten hadden gesticht. Waar ze nooit geen enkele wet van Mozes op de schouders of juk op hun schouders had gelegd dat ze zich moesten besnijden of zich aan voedselwetten moesten houden. Hij dacht een volwaardige medestrijder te hebben. Alleen in Handelingen lijkt dat ook zo, maar hier zegt Paulus zelfs Barnabas ging mee. Barnabas, 1,5 jaar zijn ze met elkaar opgetrokken. Een lange tijd hebben ze nog in Antiochië het evangelie mogen brengen. Zelfs deze grote, geweldige man gaat wankelen. Hij wordt meegesleept. Paulus staat hier alleen. Kun je het voorstellen? Petrus die omgaat. Barnabas die omgaat. De overige Joden in de kerk van Antiochië die omgaan. Wat hadden we eerder verwacht? dat Paulus omging, is het niet? Hij was de Hebreer, de Hebreer. Man, hij was de wetgeleerde. Hij was het meest wettisch. En dit is zo uniek aan Paulus. Wat zegt hij in Filippenzen hoofdstuk 3? Ik heb het alles achtergelaten. Afval. Letterlijke afval. Rotzooi. Om Christus te winnen. Wat een heldhaftige daad. Hij staat alleen. Zo lijkt het. Wat zegt hij zelfs? Ik heb openlijk verzet. Nee, wat zegt hij in vers 11? Ik heb openlijk verzet tegen Kefas, omdat het ongelijk aan zijn kant was. Waar moet je vandaag aan de dag mee aankomen? Weet u heeft ongelijk hierin. En wie ben jij om mij dat te zeggen? Omdat ik Paulus ben, ik heb het evangelie van de Heer ontvangen. Petrus, jij bent fout. Dat klinkt heel arrogant. Maar ik zie hier een van de meest heldhaftige daden van Paulus die we maar kennen. Paulus laat zich door niemand intimideren. Hij laat zich geen schrik aanjagen. En mijn roep is, eigenlijk als ik mijn ogen sluit, dan zeg ik, waar zijn de mannen die zo, en de vrouwen, die zo voor het evangelie staande durven blijven? Want ook vrouwen mogen het evangelie verdedigen. Als ze daarvoor geroepen worden. Op een bepaalde tijd en plaats. Waar zijn ze? Die durven te staan om het evangelie te verdedigen als het ondermijnd wordt. Of laten we dat aan een ander over, die wel bespraakt is. Of Paulus was niet wel bespraakt, niet zoals Apollos zeker. En Paulus spreekt hem publiekelijk hierop aan. En niet alleen Petrus, maar ook de rest. Kijk maar eens in vers 14 als ik het juist heb. Maar toen ik zag dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van de evangelie, zei hij tot Kefas ten aanhoren van allen. Hij gebruikt Petrus als een voorbeeld om de rest ook nog eens aan te spreken. Zij wandelen niet in de rechte weg. Dit was Paulus' grootste opdracht. Weten we nog? Want wat is de titel van de preek? Paulus, apostel aan de heidenen. Dit was zijn grootste strijd. Niet om het evangelie overal te brengen. Niet om al die reizen te maken. Wij denken dat dat een opgave voor hem was. De grootste strijd is niet om het evangelie te verkondigen, mensen. De grootste strijd voor Paulus was het evangelie zuiver te houden. En dat is voor ons idem dito. Strijden voor de vrijheid van het evangelie. Zij wandelen niet de rechte weg. Strijden voor de exclusiviteit van het evangelie. Door geloof alleen. Paulus veroordeelt Petrus, Barnabas en alle andere joden die met hem meegegaan als hypocriet. Ze wandelen niet de rechte weg. Weet je wat daar het woord is? Orthopodijn, orthopedie halen wij daar vandaan. Alles wat te maken heeft met ortho nog wat gaat altijd over recht. En juist. Tanden op rij. Ga ik naar een ortho? Dont. En hier zegt Paulus tegen Petrus, jullie wandelen niet recht. Jullie zijn van de weg afgegaan, van de waarheid van het evangelie. En dat is de diepste strijd waar Paulus voor gestreden heeft. Ze huichelen. Ze laten zich meeslepen, ze hebben een masker op. En allemaal buigen ze voor vrees voor mensen. En hier staat Paulus als enige, als helemaal alleen. En die zegt, dit is mijn grootste taak. Heiden, apostel voor de heiden, onbuigzaam. Staat hier. En nu kijken we terug naar het karakter wat hij voor die tijd had. En wat toen gebruikt werd voor zijn goddeloze doel. Dan zien we ook dat de Heer deze man gekozen heeft om op cruciale momenten die kwaliteiten op een godsvruchtige wijze te gebruiken. Want de onbuigzaamheid van Paulus is nu een zegen. En zijn vastberadenheid een deugd, is het niet? Zijn stelligheid is een toevoeging. Oh, wat was hij stellig voor die tijd, maar nu is hij stellig in de Heer. Zijn zelfverzekerdheid is een enorme positieve kracht. Je zou kunnen zeggen zijn pitbull-eigenschappen. Hij heeft iets beter en laat het niet los. Dit heb ik van de Heer gekregen en het laat ik niet gaan. Ze blijken van levensbelang. Als ik dit zie en ik beeld mij zo Paulus in, dan ga ik Paulus steeds meer appreciëren voor wie hij is in zijn karakter. Zonder dat hij trots en arrogant is. Hij weerlegt de andere vrienden van hem. Hij aait ze niet over de bol en zegt, ach ja, we zijn allemaal vrienden en het is moeilijk. Dit was een moeilijke taak. Wat een herder, wat een voorganger zou kunnen zeggen. En wat een bewogenheid voor die gemeente als hij alleen strijdt voor het hele heidense geloof. En hoe het evangelie daar gebracht moet worden. De vraag is, en dat is de toepassing eigenlijk, zijn wij zo bezig met het strijden voor het evangelie? En Paulus, en ik wil die toepassing wat verder maken, niet alleen de inhoud van het evangelie. Ja, dat Jezus gestorven is voor onze zonde aan het kruis, en we hebben vergeving gekregen, wat houdt het voor ons allemaal in? Maar vooral ook wat de toepassing inhoudt. Want Paulus ging hier naar de toepassing en hij zegt, de toepassing is dat er niemand besneden moet worden. En dat het evangelie genoegzaam is voor alles. We zijn nooit, en dat is mijn boodschap van vanochtend, we zijn nooit uitgeleerd in het evangelie. Iemand die zegt, ik heb het vaak genoeg gehoord, heeft het absoluut niet begrepen. Heeft het werkelijk niet begrepen, hè? Die gelooft alleen maar dat als je wederom geboren bent, dat het genoeg is. Maar lees de brieven, en we gaan naar Efeze toe, lees de brieven waar Paulus de hele tijd heen gaat. Wandel waardig! En het is niet zozeer als dat wij spreken over zonde. Dat is niet waar Paulus heen gaat, maar passen wij het evangelie toe in ons leven? Maken wij ons daar druk om? En dat is de positieve kant. Dat is niet iets afhakken, dat is iets aanvullen. De zonde hakken wij af, maar wat moeten we daarvoor in de plaats doen? Het evangelie. Het evangelie in de breedste zin van het woord. Maken wij het evangelie onze dienaar of zijn wij dienaren van het evangelie? Leven wij wat het evangelie ons brengt of wat wij moeten doen voor het evangelie toe te passen? Denken wij bewust na? Als u denkt dat u een bezadigd christelijk leven kan leiden, dat het evangelie een positieve toevoeging is in uw leven, dan kan ik u zeggen, dan heeft u de grootste strijd niet begrepen. Mijn strijd en uw strijd is niet alleen om het oude af te doen, maar om te denken, Heer, het evangelie is mij alles. Want als ik het evangelie begrijp, doorgrond en toepas, dan ga ik op Christus lijken. Het evangelie is Christus. En Christus is het evangelie. De grootste strijd is onszelf. Dan zal ik u eerst eerlijk zeggen, daar komt het punt in. Het evangelie vindt strijd in onszelf. En in onszelf zijn we heel vaak Petrus en Barnabas. We maken liever een compromis met onszelf. We hebben meer vrees voor onszelf dan voor de Heer. En uit vrees voor onszelf zeggen we, dat is wel een brug te verre. De laatste waar wij de strijd mee aan willen gaan, is onszelf. En dan zeg ik, dan lijken wij precies op Petrus en Barnabas. We gaan wel wat terug. Zo extreem hoeft het evangelie toch ook niet de toepassing te vinden in ons leven. Ik ben al zo ver gekomen. Weet u dat ik wel eens bij Paulus had willen zitten? Om het te horen. Zullen we eens verder gaan naar het congres in Jeruzalem, want het stopt daar niet. Je zou kunnen zeggen, de hele kerk in Antiochië is onrustig. Petrus is er geweest. Barnabas is uit vrees opzij gestapt. Paulus heeft ze als enige daar kunnen berispen. En ze gaan verder. Ik neem u nu mee, we zitten in Galaten. Ik neem u mee naar Galaten 2, vers 1 tot 10. Want chronologisch lijkt dit niet helemaal op elkaar aan te sluiten zoals Paulus dat in Galaten heeft geschreven. Het lijkt erop dat het eerste stuk, 1 tot en met 10... later is. En laten we het gewoon even het stuk lezen. Ik hoop dat het gaat lukken. Anders neem ik wat langere tijd vandaag. Daarna ging ik na verloop van 14 jaar weder naar Jeruzalem met Barnabas en nam ook Titus mede. En ik ging op grond van een openbaring. In Handelingen lazen wij dat zij gezonden werden door de kerk van Antiochië. Paulus zegt, dat is niet de enige reden dat ik gegaan ben. De Heer heeft het mij zelf verteld, dat ik moest gaan. En ik legde hun het evangelie voor dat ik onder de heidenen verkondig, afzonderlijk echter, aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd, ofschoon hij een Griek was, toch niet gedwongen zich te laten besnijden. En dat met het oog op de binnengedrongen valse broeders. Lieden, die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben te bespieden en ons tot slavernij te brengen. Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan, opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. Maar wat hen betreft, die in zeker aanzien waren, wat ze vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niets toe. God ziet de persoon niet aan. Mij immers hebben zij, die in aanzien waren, verder niets opgelegd. Maar integendeel. Toen ze zagen dat mij de prediking van het evangelie aan onbesnijdenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen, immers hij, die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkten, reikten Jacobus, Petrus, oftewel Kefas, en Johannes, die voor steunpilaren golden in de kerk van Jeruzalem, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen en zij naar de besnedenen gaan. Alleen moesten wij de armen blijven gedenken en ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. Een conferentie in Jeruzalem. Hier wordt een delegatie vanuit Antiochië naar Jeruzalem gezonden. Paulus kreeg die bevestiging door openbaring. En het punt is waar Paulus bevestiging over wil, is vers 2:2 hierin gelaten. Of hij vruchteloos gewandeld had. En in de HSV staat tevergeefs. Als het congres in Jeruzalem besloot dat de heidenen besneden moesten worden, wat zegt Paulus? Dan is alles tevergeefs geweest wat ik gedaan heb. Dan is het allemaal voor niks geweest. Dan worden de Joden, dan worden de heidenen eerst Jood en van het Jood kunnen ze inderdaad de Heer leren kennen. Het evangelie was hier niet de discussie voor Paulus, want dat had hij van de Heer gekregen. In vers 11 en 12 van Galaten 1 geeft hij dat duidelijk aan. Dat had hij niet van mensen ontvangen, maar van de Heer zelf. Daarom kan Paulus ook zo duidelijk staan. Ik heb het van de Heer zelf. Het evangelie staat niet ter discussie, maar wel de praktijk. Nu is de vraag, hoe ziet Jeruzalem het conflict in Antiochië? En de gevolgen zouden enorm zijn. Enorm. Als Jeruzalem beslist dat besnijdenis noodzakelijk is, dan zou het voor ons er anders hebben uitgezien. Voor ons mannen. Als de grote moederkerk van Jeruzalem besloot dat Paulus het evangelie niet juist uitdraagde, dan was het onwerkbaar geworden voor Paulus. Weet u het nog? En misschien dat we hier ook moeten begrijpen dat de kerk in Jeruzalem waar Petrus was en waar Jacobus waren, hoe moeilijk voor hen het was om het evangelie van Jezus Christus zuiver te houden zonder de besnijdenis. Want iedereen was Jood. Iedereen was besneden. De discussie over de besnijdenis was daar noodzakelijk. En over de voedingswet dan ook. Want ga aan een Jood vertellen, je bent besneden, maar je hoeft helemaal niet besneden te worden. Je hoeft je helemaal niet te houden aan die wetten van Mozes. Dan ben je heiden onder de Joden. Dat zou een enorme aanslag zijn in de verkondiging van het evangelie. Dat zou niet werken. Dus we moeten ook ons verplaatsen in die mannen, in die situatie, in die tijd, om te zeggen van, het was helemaal niet zo gek dat Jacobus, waar we ook in de Jacobusbrief regelmatig vorig jaar in de Bijbelstudie gezien hebben, dat hij erg vast zat aan de wet. niet verkeerd vast, maar dat hij daar nog veel waarde aan hechtte. Het was een heel Joods gebeuren. Als zij de Joden op zouden leggen om al het voedsel te eten. En alle soorten voedsel, dan zou de evangelieverspreiding in Jeruzalem een serieuze deuk oplopen. Ja. En de kerk in Jeruzalem loopt op een hele dunne, angstige lijn. Het verschil tussen het evangelie van genade en het evangelie van genade en. En zo komen ze in Jeruzalem aan. En wat staat er dan zo mooi? Na verloop van 14 jaar, ze nemen Barnabas en Titus mee. Paulus had in mijn optiek bewust Titus meegenomen. Titus is een heiden, is niet besneden. En hij neemt hem mee als een voorbeeld van dit heb ik op mijn reizen mee mogen nemen. Hier is hem. Is dit een godsvruchtige man of niet? Is hem bekeerd of niet? Wat moet er nog meer aan gedaan worden? En hij maakt er een privéontmoeting van. Want kijk maar eens. Even kijken, waar stond dat? Dat stond hier toch een privéontmoeting? Hen die van in aanzien waren. Barnabas nam die mee en ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik onder de heidenen verkondigd had. Afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren. Oftewel, Paulus die zegt heel wijs met Barnabas van, we gaan eerst eens een privéontmoeting hebben voordat wij voor de hele oudste raad gaan en alle leiders van Jeruzalem erbij betrekken. Een privéontmoeting met de pilaren. Petrus was erbij, Johannes was erbij en Jacobus was erbij, want die worden later genoemd. En hij legt het hun voor en zegt, dit is wat ik gedaan heb. Een privéontmoeting. Paulus verdedigt hier zijn wetvrije evangelie. Wat lezen we dan? Titus wordt niet gedwongen om zich te laten besnijden. En weet je wat nu de grap is na vers 4? Dan begint Paulus bijna te stotteren, zou ik bijna zeggen. De Griekse grammatica vanaf vers 4, 5 en 6 wordt zelfs onduidelijk. Hij volgt niet de normale grammaticale regels. Titus wordt niet gedwongen om zich te laten besnijden en dan vers 4. En met het oog op de binnengesloten valse broeders. Hij begint gewoon als het ware zijn emoties erin te gooien. Lieden die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus hebben te bespieden en ons tot slavernij te brengen. Deze waren binnengeslopen. En Paulus zegt ook vers 5. En het kan zelfs zijn dat ze waren binnengeslopen in de privéontmoeting. Het staat er niet helemaal bij. Ja, waren ze binnengeslopen in de gemeente in Antiochië? Waren ze binnengeslopen in de gemeente in Jeruzalem? Of waren ze binnengeslopen in die privéontmoeting? Dat zal mij niet verbazen. Dat ze daar binnenkwamen. Verstoorders van het evangelie. Paulus noemt ze hier wel valse broeders. Hè? Paulus geeft hun gelijk een stempel. En dat zegt u in vers 5. Ik ben geen moment, geen ogenblik gedwee aan de kant gegaan. Uit de weg gegaan. Wat een geweldig moment. Paulus blijft staan. Wat staat er dan in vers 5? Dat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. Het evangelie is ermee gemoeid, zodat het evangelie ook bij jullie zou blijven. En hij schrijft het naar Galatië, dat jullie het juiste evangelie hebben, maar dat ook behouden. Een wetvrij evangelie. Oh, wat een gedrevenheid heeft die man hier. Wat een kracht. Ja, we vroeger dit problemen gaf, zien we hem nu strijden voor het evangelie. Zullen we ook nog even het stuk lezen in Handelingen hoofdstuk 15, waar dit ook naar voren komt. En ik ga dat niet uitleggen, maar laten we het gewoon even lezen. Meer als wat opsommingen. Dan gaan we nog even terug naar Galaten. Dus u mag uw vinger daar houden als u dat nog even wil. Laten we gewoon even lezen wat hier wat Lucas hierover schrijft. In Handelingen hoofdstuk 15. Handelingen hoofdstuk 15, vers 4 tot 12. En dit is Marcus zijn beschrijving van dit congres. En te Jeruzalem aangekomen werden zij door de gemeente, de apostelen en de oudsten ontvangen en vermelden al wat God met hen gedaan had. Maar er stonden uit de partij der Farizeeërs enigen op die gelovig geworden waren. Ik wil niet zeggen dat iedereen in de kerk van Jeruzalem bij die valse broeders hoorde. Want het kan natuurlijk, het is een grijze lijn om te zeggen van, je hebt Christus nodig en je moet besneden zijn. Of je moet besneden zijn en Christus nodig hebben. Dat is wat we meer in Antiochië hoorden. Eerst besnijdenis en dan pas kun je behouden worden. Dit lijken mensen die eerst zeggen van je bent wel behouden, maar bij de behoudenis volgt de besnijdenis. En dan zie je dat er continu die gesprekken zijn er in Jeruzalem, waar het niet altijd helder is of het één en dezelfde groep is. Dit lijken inderdaad een groep te zijn die wel wederom geboren is, gelovigen. En die zeggen van, vers 5, van deze zijde dat men moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. En de apostelen en de oudsten vergaderden om deze aangelegenheid te overwegen. En toen daarover veel verschil van mening rees, het was dus een hectische discussie zou je kunnen zeggen, stond Petrus op en zeide tot hen, mannenbroeders, gij weet dat God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren, opdat door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven. En God, die de harten kent, heeft getuigd door hen de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons. Zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen. Door het geloof hun hart reinigde. Nu dan. Wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der apostelen te leggen? Dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen. Door de genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij. En de hele vergadering juichte en verheerlijkte de Heer. En ze waren stil. Wel gelukkig in Handelingen 21 hebben we eerder gezien, hè, dat Petrus na zijn derde zendingsreis terugkomt en vertelt wat hij gedaan heeft en wat staat er aan zijn loofde de Heer. 10 jaar verder zat het wat beter. Dat ging wat makkelijker, maar hier is de kerk van Jeruzalem nog niet echt mee. Ze werden stil. Ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat alle tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Dit is Lucas zijn algemene verhaal. Ik ga daar verder niet te veel over zeggen, maar je ziet dat het eigenlijk veel overeenkomt. Er is een gesprek, er is een discussie en Petrus staat uiteindelijk op. En Petrus beslist. Hij zegt, kijk, dit is wat er gebeurd is. En Barnabas en Paulus gaan spreken in Jeruzalem. En dit is een van de weinige keren dat Barnabas weer vooraan staat. Heel tactisch van Paulus, want Barnabas kwam uit Jeruzalem. Paulus die neemt stap terug en zegt, Barnabas, neem jij maar het voortouw, want ik heb hier niet zo'n goede naam en reputatie. Galaten 2 vers 6, zullen we daar weer even teruggaan. Maar wat hen betreft die in zeker aanzien waren, dan spreekt hij over die apostelen. Die waren in aanzien, zegt hij. Of wat ze vroeger geweest mogen zijn, doet er niet zoveel toe. God ziet de persoon niet aan. Zo hoog zijn ze nu ook weer niet. Zeker niet hoger als mij. Mij immers hebben zij die aanzien waren ook verder niks opgelegd. Deze apostelen hebben mij ook niks verder opgelegd. De leiders van Jeruzalem legden Titus niks op. Ze leggen het even, we hebben het evangelie uitgelegd en er is verder niks bijgekomen. Dan vers 9. Paulus was correct met zijn evangelie en toen zij de genade die mij geschonken was opmerkten. Oftewel, na alle verhalen eindelijk beginnen ze te begrijpen dat er een bepaalde genade aan Paulus gegeven is om voor het evangelie te strijden. Die mij geschonken was, reikte Jacobus, Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand toe. Eindelijk krijgen ze de rechterhand van, je zou kunnen zeggen, fellowship. Wij zouden naar de heidenen en zij naar de besnijdenen gaan. Alleen moesten wij de armen blijven gedenken. Ze zagen het, ze merkten het op. Er was bewijs dat Paulus zijn opdracht van de Heer gekregen had als apostel voor de heidenen. Ik hoop dat u gaat zien dat u inderdaad ook eens gaat begrijpen wat het voor Paulus betekend heeft. Dat hij niet het evangelie maar zo kon verkondigen, maar dat hij het evangelie moest verdedigen. Dat zijn grootste taak was als apostel voor de heidenen. Mij is die genade gegeven. Toen hij geroepen werd in de Damascusweg, toen werd de Heer al tegen hem gezegd, en wat hij bevestigt in Handelingen hoofdstuk 22, wat Paulus zelf zegt, de Heer zei dat ik voor de heidenen uitgezonden was. Ik ben een apostel voor de heidenen. En wat heeft hij moeten vechten voor het evangelie? En zal ik eerlijk zeggen, tot de laatste dag van zijn leven heeft hij daarvoor moeten strijden. Waar hij feitelijk tegen Timotheus zegt als hij in Rome in de gevangenis zit en zijn laatste uren zijn geslagen. Wat Paulus kan inbeelden, die zegt van, breng mijn mantel en neem ook mijn boeken mee. Want ik ben niet uitgestudeerd, ik moet nog verder. Ik moet het nog verder gaan doorgronden en verder uithameren. Paulus, zijn gevecht was levenslang om het evangelie zuiver te houden. En ik ga die strijd steeds meer waarderen van Paulus. Ik krijg steeds meer waardering voor deze grote apostel. Wat voor strijd dat hij heeft moeten voeren. En dit is ook aan ons als oudsten, dat wij het evangelie gaan doorgronden en voorleggen en in alle helderheid verkondigen. Strijden om een volle inhoud van de evangelie. Maar wat is nog belangrijker? Is om niet hypocriet te zijn met het evangelie. Want dat is waar Paulus ook voor streed. Om niet hypocriet te zijn. Dat we de toepassing in volheid doordenken. En dit is niet een kwestie van zonde. Maar dit is een kwestie van dat we gaan zitten en zeggen, hoe heeft het evangelie nu toepassing in ons leven? Hoe kunnen wij het evangelie handen en voeten geven? In het dagelijks leven. Als iemand inderdaad zegt van, geef mij nu eens weer eens een preek die mij in actie laat schieten. Dit is iets wat je continu mee bezig moet zijn. Het evangelie, wat houdt dat in? Misschien een heel praktisch voorbeeld. Annemarie, haar oma is overleden. 95 jaar hadden we helemaal niet zo goed contact mee, kunnen we eerlijk zeggen. Ze was jaren in een verzorgingstehuis. Donderdagavond hoorden we dat ze overleden was. Van mijn schoonmoeder. Dus we hadden natuurlijk mijn schoonmoeder gebeld van, nou, wanneer is de begrafenis? Ja, zeg, mijn schoonmoeder, dat weet ik niet, want ik hoor helemaal niks. Wat blijkt nu, het gezin van mijn opa, die leeft ook nog, die leeft, de opa van Annemarie dan, is 94. Je dochter, is die bij je? Vroeg mijn schoonmoeder. Want daar had ze helemaal op gerekend. Nee, zegt hij, die is donderdag gekomen en die is naar huis gegaan. Wie dan van het gezin is er wel? Niemand. Man van 35. Wanneer is de begrafenis? Ja, dinsdag. Wordt er ook kaarten gezonden? Daar heb ik geen zin in, want ik moet alles zelf doen. Komt het ook in de krant? Nee. Toen gingen wij samen eens nadenken. Wat is het evangelie? Dat de liefde van Christus op zo'n moment mag schijnen. Oh, Marie. Stap in de auto en ga erheen. Zie maar eens wat de Heer je geeft. Ik heb geen idee. Zijn wij daarin een vroom iemand? Nee. Als we het bewust inderdaad ook samen nagedenken, hoe kunnen wij het evangelie toepassen? Ik geef maar gewoon een praktisch voorbeeld uit mijn leven, hè. Wij zijn geen helden, we zijn maar gewoon een enorme strijder zoals jullie om het evangelie handen en voeten te geven. Maar het meest hypocriet is als wij, ik zou kunnen zeggen, het evangelie als onze dienaar maken. Nee, wij zijn dienaars van het evangelie. Het is ons toevertrouwd om wat? Om het te kennen en het toe te passen. Het evangelie is niet naar ons toegekomen om een vrije ticket naar de hemel te krijgen. Dat is niet het evangelie. Dat is een bonus. Het meest hypocriet is het evangelie beleiden, maar weigeren toe te passen in ons leven. Dan komt het inderdaad dichterbij van, willen we het in elk deel van ons leven toepassen? Zijn we te lui om erover na te denken hoe we het toe kunnen passen? Eén woord. Dienen. Hoe kan ik de Heer dienen? Hoe kan ik het evangelie uitleven? En we maken zo graag een compromis met onszelf. Ik ben moe. Ik heb genoeg gedaan. Ik ben zwak. Ik ben oud. Ik hoef niet. Ik kan niet. Ik wil niet. Ik heb geen zin. En dan kijk ik naar onze verlosser. Die op weg ging naar Jeruzalem. Zijn aangezicht gericht op het kruis. Om zijn leven te geven. Dan is mijn vraag. Heer, als Paulus zo streed voor het evangelie. Laat ons zo strijden voor het evangelie in ons. Dan hebben wij huiswerk genoeg. Tot de laatste dag van ons leven. Vader, ik dank u dat we hier aanwezig mogen zijn. Dat uw evangelie gekend is hier. dat Christus hier als verlosser in ons midden leeft. Dat u ons ook bekijkt, Heer Jezus, als een gemeente. En dat u ons beoordeelt. Niet om hoe mooi wij het evangelie kunnen verwoorden. Dat had Efeze in hoofdstuk 2 van Openbaring. Zij streden voor het evangelie, maar ze hadden hun liefde verloren. Heer Jezus, wek in ons die begeerte op om het evangelie te doorgronden en toe te passen in ons leven. Dat er geen plaats is waar wij het evangelie niet willen toelaten. En dat wij op zoek gaan en zelf creatief nadenken hoe wij het evangelie toe kunnen passen. En als we dat gaan doen, Heer, dan sterven wij automatisch aan onszelf. Dan lopen wij ook tegen de weerstand aan in ons, omdat er iets in ons is die dat niet wil. Dan praten we niet over zonde, dan praten wij over de toepassing van het evangelie. En dan is het weer tijd dat wij geen compromis meer maken met onszelf. Mogen wij niet hypocriet zijn, Heer, voor een ander, maar ook niet naar u. Mogen wij de waarheid van het evangelie in volheid uitleven, doorgronden. In Jezus' naam. Amen.